Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems van juli en augustus, de zomereditie. Aan de lijn heb ik, mijn naam is Mark Krukerink, huisarts, en aan de lijn heb ik Sjoerd. Hoi Sjoerd.
Hi Marco.
Ben je er ook klaar voor?
Ik ben voorbereid.
Voorbereid zelfs? Voor de zomer of voor deze nieuwsitems?
Allebei. Ik heb de tent opgehaald bij mijn schoonouders. Ik heb vandaag 6 mooie onderzoeken zitten lezen.
Oké.
Nee, het eerste onderzoek getiteld Het uitstellen van DVT-diagnostiek kan veilig. En Marco, ik weet niet of jij dat wel eens hebt gehad, meegemaakt. Ik wel, dat je in een dienst een verdenking DVT hebt. Dat je dan overlegt met het ziekenhuis en dat dan de dienstdoende internist zegt... laat morgen maar op de poli komen. Geef wel alvast een heparine-derivaat. Dan denk je altijd, oké, dat doen we dan maar en dan is het geregeld. Maar daar gaat dus dit onderzoek over.
Zeg je altijd nog even van, hoe schrijft u uw naam ook alweer? Even goed opschrijven in het dossier.
Gewoon noteren.
Op advies van.
De backup hebben. Maar dat is dus wel heel relevant. Ik denk dat iedereen zoiets wel heeft meegemaakt en daar gaat dit onderzoek over. En dat is wel leuk om te zien dat dit dus eigenlijk een heel veilig advies is. De samenvatting is namelijk dat onderzoekers vonden dat de diagnostiek bij patiënten die naar de SCH werden verwezen door de huisarts vanwege verdenking op diepveneuze trombose veilig naar de volgende dag op de poli kan worden verplaatst met een dosis antistolling ter overbrugging. In 2018 en 2019 werden verwijzingen in verband met een verdenking op DVT door de huisarts naar het SCH van het Zuiderland ziekenhuis omgezet. Dat is een groot ziekenhuis in Limburg. Naar de reguliere afspraak op de polykliniek de volgende dag. De patiënten kregen van de huisarts ter overbrugging eenmalig een therapeutische dosing antistolling. Verschilde wat, maar het waren allemaal subcutane heparine derivaten. Patiënten met contra-indicaties, zoals een verdenking longembolie erbij of een contra-indicatie voor antistolling, die werden uitgesloten. De primaire uitkomst was het optreden van bloedingscomplicaties. Want als je dan inderdaad antistolling geeft, dan wil je daarmee niet kwaad doen. Dus dat was de primaire uitkomst. De secundaire uitkomsten waren ook longembolie en overlijden binnen 7 dagen na die DVT-diagnostiek.
Het is wel een bijzondere, heb je al een selectie, hè? Want je hebt eigenlijk een verdenking van longembolie, die heb je al eruit gevuld.
Ja, op het moment van includeren. Maar je kan dus na inclusie en 7 dagen daarna ook een longembolie krijgen. En die hebben ze dus secundair meegenomen. Ja. Dus niet primair inderdaad, maar dus in de loop van die 7 dagen.
Ja, klopt. Maar dat je iemand vindt is dan wat kleiner, denk ik.
Tuurlijk, ja, zeker. Ja. Maar goed, dat is wel natuurlijk, waarom wil je een DVT behandelen? Vooral om te voorkomen dat iemand een longembolie krijgt. Dan de resultaten van de ruim 1000 geïncludeerde patiënten, gemiddeld 66 jaar. Hadden 238, dus dat is 23%, een diepveneuze trombose. En er vonden 8 bloedingen plaats. Dat vond ik best wel weinig eigenlijk. Dat waren 2 grote bloedingen. En 6 kleine bloedingen. En ik heb zitten nazoeken, die grote bloeding was 1 gastrointestinale bloeding bij een patiënt met een pancreascarcinoom. De ander was hematurie, ook bij een hele kwetsbare patiënt. En die 6 kleine bloedingen moet je denken aan epistaxis of wat heviger vaginaal bloedverlies. Daarvoor had je geen packet cells nodig. Belangrijk daarbij is eigenlijk, want die vonden dus plaats die alle in de groep die alle een DVT hadden, waarvoor ze behandeling met antistolling kregen. Dus er waren geen bloedingen als gevolg van de eenmalige dosis antistolling. Dus in de groep die geen DVT hadden, die waren dus ook geen bloedingen. Dus secundair, 14 patiënten kregen de diagnose longembolie, 8 op de dag van de diagnostiek en 6 binnen 7 dagen. En er waren geen overlijdens. Nou, wel aardig. Ja, het blijft retrospectief. Hè, dus er zit allerlei bias aan. Dat is zo'n retrospectief onderzoek waarbij je dossiers gaat uitpluizen. Maar, en een beperking van het onderzoek is ook mogelijk gemiste kleine bloedingen die niet zijn vastgelegd in het ziekenhuisdossier. Maar de onderzoekers concluderen dat uitstellen van de diagnostiek met een dag in combinatie met een eenmalige dosis antistolling veilig is. Ja. Dit zorgpad die zorgt ervoor minder verwijzingen naar de spoedeisende hulp. Ja, potentieel levert het implementeren van dit zorgpad ook in andere regio's van Nederland voordelen op.
Nou, zeker toch. Het is makkelijker te fixen dan... Ja, dat moest weer naar de eerste hulp worden overlegd. Ja, daar moet dan alsnog wel worden overlegd. Maar, ja.
Ja, mijn eerste... Dus dit is dan tot zover het onderzoek. Ik vind het ook een mooi onderzoek. En nou, het doet me goed, zeg maar. Dat je daarmee dus in ieder geval veilig werkt. Maar ja. Wat levert het nou op voor de huisarts? Vraag ik aan jou.
Nee, niet zo heel veel, want je denkt dat je toch wel overlegt. Denk niet dat je als huisarts zo dapper bent aan het lezen van dit onderzoek, dat je denkt, nou, gewoon heparine erin en morgen bel ik wel met de poli. Dus, nou, geef iets meer rust in je handelen.
Ja, ja. Dat. Nou ja, dus ik denk als je uitzoomt, dan is het zeker goed voor de BV Nederland, zeg maar. Want je voorkomt, zeg maar, een overload aan patiënten op de eerste hulp. Maar je verzorgt wel voor een verschuiving naar de eerste lijn. Dat je dus zelf die verantwoordelijkheid pakt en het niet meteen naar de tweede lijn doorbrengt. En ik vraag me dus ook af wat de patiënt ervan vindt. Dat hebben ze niet meegenomen in dit onderzoek. Want de patiënt, ja, die heeft een dik rood been en die wil gewoon weten, heb ik nou een... trombosebeen of niet, als het s'avonds 10 uur. Ja, als patiënt wil je natuurlijk liefst meteen weten. Dus Zorg Nederland is het denk ik beter om het te verplaatsen naar de volgende dag als dat veilig is. Maar die patiënt, ja, die moet dus wel even wachten op zijn diagnose.
Ja, denk het wel hoor. Ik denk dat het wel iets meespeelt als je maar zijn heparine spuit en uitlegt dat dat het net zo goed is. Oh. Dan denk ik dat het er geen risico met zich meebrengt. Wat mooi in dit studie naar voren kwam. Dan ben je ook al heel erg.
Ja, dat is waar. Oh ja, nog één gedachte. Wat wel een goede. Ik zou het liever. Zo'n spuit is toch ook lastig. Dat heb ik ook wel eens op de dagpraktijk gehad. Ja, dan moet zo iemand bijna sluiten naar de apotheek. Moet iets halen, kan het niet spuiten. Weer terug naar de assistenten, spuiten. Dus dat is best wel nog soms lastig, logistiek. Terwijl we ook DOAX hebben tegenwoordig. Ik zou eigenlijk het liefst gewoon een DOAX voorschrijven. Maar ja, daar is dus nog geen evidence voor dat helpt. Dus daar zou ik eigenlijk erg nieuwsgierig naar zijn. Of je niet gewoon een eenmalig DOAX kan geven.
Ja. Nou ja, daarna gaat het ook aan de DOAX, toch?
Precies, ja. Dus
kun je gewoon starten.
Gevoelsmatig kan het.
Ja, die is eigenlijk wel fijn. Inderdaad, meer makkelijker dan zijn heparine spuit.
Ja, het werkt misschien wat. Het doet er wat langer over om op een goede dosis in je bloed te circuleren.
Ja, maar die internist gaat dan niet zo heel veel anders doen.
Nee, maar een heparinespuit werkt denk ik sneller.
Ja, klopt. Maar als je meteen als de DVT wordt vastgesteld, krijg je toch ook aan de DOAX en meer niet.
Ja,
als er geen andere risicofactor zou zijn, als ze hebben uitgesloten dat het niet een factor 5 Leiden is.
Precies, dat soort dingen.
Snel door. Dat gaat over volgende onderzoek. Is een observationeel onderzoek. Dat blijkt dat dementie vaak voorkomt bij patiënten die langdurig protonpompremmers hebben gebruikt. Dus dat is want we weten uit dieronderzoek blijkt dat protonpompremmers, PPI's, een lage vitamine B-gehalte veroorzaken en amyloïd deposities in de hersenen. Lekkere termen. Ja. Nou, we weten dat die mechanismes het cognitief functioneren kunnen verstoren. In ieder geval, daar is wat bewijs voor. En dan hebben de onderzoekers deelnemers aan en al in 1987. Ja, ja. Dat is de tijd van Knight Rider, G.I. Joe, A.T. Dat zijn mooie jaren.
Dat zijn onze jaren.
Dat zijn onze jaren. Hebben ze in 1987 gestart Amerikaans cohortonderzoek. En hebben ze gekeken of dat het risico op dementie verhoogt. Dat hebben ze pas later, hebben ze een groepje daarvan gevraagd, namelijk pas in 2011. Dan hebben ze 5712 deelnemers zonder dementie gevraagd. Die waren op dat moment 75 jaar gemiddeld. 58% is vrouw, 22% was zwart, of ik denk African-American. Dat suggereert dat het Amerikaans onderzoek is. En hebben we hun voor 5,5 jaar vervolgd. Toen kreeg 10,2% daarvan kreeg dementie. Dat vond ik eigenlijk best wel veel. Ik heb nog even nagezocht, maar prevalentie van dementie boven de 65 is 8%. Dus het klopt wel, dit was ook wel een oudere groep. Dus ik vond het gewoon een groot getal, 10%. Nou.
Heel veel, ja.
Maar dat is dus wel een beetje de norm. Deelnemers die ten tijde van, van 2011 protonpompremmers in gebruik hadden, die hadden eigenlijk geen hoger risico op dementie. Hazard ratio van 1,1 met de betrouwbaarheidsval gaat door 1 heen. Maar als je dementie kan wel wat vaker voor bij deelnemers die cumulatief, dus meer dan 4,4 jaar, protonpompremmers hadden gebruikt. In vergelijking met deelnemers die dat niet hadden gedaan. En dan zat je op een hazard ratio van 1,33, dus een derde verhoogd met de betrouwbaarheidsinterval die allemaal boven de 1 lagen. Dus dan zou je zeggen, nou, daar zit misschien wel wat in.
Weet jij hoe ze bij die 4,4 jaar kwamen? Want
het klinkt een beetje zoeken, hè?
Ja, het klonk me heel erg in de oren van, je gaat allerlei cut-offs bekijken en bij 4,4 jaar ligt het lekker of zo. Maar ik heb ook zitten zoeken. Dat werd niet goed beargumenteerd in het stuk.
Nee, het is heel erg duidelijk meer dan 4,4 jaar. Dus ja. Ze hebben het 5,5 jaar gevolgd, dus mijn gut feeling is dat ze hebben opgeteld wanneer wordt het significant. Want het betrouwbaarheidsinterval is ook echt, het ondergrens is 1. Dus is het net significant.
Ja, ja.
Maar het belangrijkste nadeel daarvan is observationeel onderzoek. Ik denk als je onderzoek doet naar steunkousen, dat je ook een relatie vindt met meer dementie. Want ze zeiden het kan natuurlijk ook zijn dat kwetsbare patiënten snelle kans hebben op protonpompremmers gebruik en ook een grotere kans op dementie. Dus die hebben gewoon een andere factor die maakt dat ze kwetsbaarder zijn voor zowel het gebruik van de tabletten als voor het krijgen van dementie.
Ja.
Daarnaast is ook dat in Amerika ook, net als in Nederland, onder persoon 20 dacht ik, kun je ook gewoon over de counter krijgen. Dus je hebt wat vertroebeling, maar je hebt niet een goede registratie wie wat gebruikt.
Ja, maar dat zou dan... Maar nee, dan weet je niet in welke groep die over de counter meer werd gebruikt. Dus dat kan nog allebei de kanten op.
Nee, het verstrooit alle kanten, ja. Dan denk ik niet dat als je het al van de dokter krijgt, dat je ook nog eens een keer naar de apotheek rent. Naar de drogist. Maar
nee, of het... Ja, maar het kan wel langer gebruikt zijn. Ja, heb je gelijk. En dus dan zou het effect eerder verdunnen. Ja, dus dan zou je minder snel een verschil zien als er veel over de counter zou worden gebruikt.
Ja.
Nee. Ik denk het ook, ja.
Dus het effect is sterker als ik er goed nadenk, als het er is.
Ja, in het echt. Dus je vindt hier een wat verdund effect, als het zo zou zijn, dat. Ja.
Nou, dat hebben we goed opgelost. Luisteraars, corrigeer ons als deze gedachtegang toch niet blijkt te kloppen. Nou, ze zeggen, ja, dan kunnen we die relatie is niet zo sterk, maar ze blijven wel een beetje bij, wat voor mij ook een beetje NG-standpunt is, probeer chronisch gebruik te voorkomen. Daar dachten we een paar jaar geleden wat anders over, maar er zijn nu toch wel wat bewijzen. Ik denk dat deze dementie niet zo heel sterk is, maar dat het wel andere bijwerkingen geeft, zoals die vitamine B12-deficiëntie, hypomagnesie. De belangrijkste vind ik zelf altijd maagcarcinoom. En ook wat kans op fractuurrisico en maagdarminfecties en nierschade. Dus allemaal echt kleine kansen. Maar als we ze kunnen voorkomen door ons eigen medicijngebruik terug te dringen, is dat natuurlijk een goede.
Ja, het sluit wel aan gewoon bij je algemene gevoel, hè, van oudere mensen. Zo min mogelijk pillen, gewoon minder pillen proberen voor te schrijven.
Next one, Sjoerd.
Ja, dat is goed. Dat gaat over hevig menstrueel bloedverlies in de spreekkamer. De samenvatting is dat bekend is dat een derde van de adolescenten vrouwen zelf aangeeft last te hebben van hevig menstrueel bloedverlies. Een derde, dat is echt wel veel. De incidentie in de Nederlandse huisartsenpraktijk blijkt echter een stuk lager te liggen in dit onderzoek. Een retrospectief cohort onderzoek ook weer. Dus ja, wat hebben de onderzoekers nou gedaan? Die analyseerden data uit 70 huisartsenpraktijken tussen 2010 en 2020. En dat is gedaan in het Julius-netwerk. De eerste lijn is een netwerk rondom Utrecht. En het doel was om te kijken dus hoe vaak komt hevig vaginaal bloedverlies naar voor bij de huisarts. En ook het beschrijven wat voor diagnostiek en behandeling daar nou op volgt. Nou, de diagnose werd gesteld, dat is de ICPC X06, hevig menstrueel bloedverlies, bij 1879 adolescenten van 10 tot 21 jaar. En dat betekent een incidentie van 7,9 per 1000 vrouwenjaren. Bij 31% bepaalde de huisarts de hemoglobine daaropvolgend. En bij 1,3% werd een volledig stollingsonderzoek gedaan. En bij 67% van de patiënten werd geen diagnostiek verricht. 2/3 van de patiënten kreeg behandeling. 56% hormonaal en 18% een NSAID. En indien er verwijzing plaatsvond, was dit meestal naar meerdere consulten en dan naar de gynaecoloog. Ja. Ja, de bevindingen sluiten wel aan bij eerder onderzoek dat het aantal vrouwen dat zich meldt bij de huisarts met hevig menstrueel bloedverlies een stuk lager is dan zelfrapportage. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Vrouwen voelen een drempel om hiermee naar de huisarts te gaan of ze ervaren het hevige vloeien niet zo hinderlijk. Dan denk ik dat dat wel normaal is. Bovendien kan er ook een onderrapportage zijn door de wijze van registreren in het HIS. Ik denk ook wel dat dat het geval is, want bij vrouwen met zowel een anticonceptiewens of dysmenoreu of moeheid of een anemie, een heel andere ingangsklacht, ja, waar dan hevig menstrueel bloedverlies bij komt, dan wordt het dus anders gecodeerd met een andere ICPC-codering. En die hebben ze niet meegenomen in dit onderzoek.
Beetje lui, hè?
Ja, maar dat is wel, wel lastig natuurlijk om dan te gaan spitten daarin. Ja. Dus,
is wel een werkje.
Ja, zeker. De huisarts, wat opviel, en daar zijn de onderzoekers, die hameren daar wel op, dat huisartsen eigenlijk weinig aanvullend onderzoek doen naar stollingstoornissen. Dit is wel in lijn met het terughoudende advies in onze NRG-standaard vaginaal bloedverlies. Maar de ziekte van Willebrand bijvoorbeeld komt regelmatig voor bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies. Dus het loont wel om hier bedacht op te zijn, bijvoorbeeld bij een positieve familieanamnese van de ziekte van Willebrand of een andere verhoogde bloedingsneiging op zich bij de patiënt. En dan zo nodig hiervoor te verwijzen.
Van Willebrand, die kom ik echt nooit tegen. Jij wel?
Nee, ik ook niet. Dus dan zit ik achter de oren te krabben. Ja, mis ik dan
allemaal.
Maar ik zat ook wel even te kijken door welke mensen dit onderzoek is gedaan. En dat zijn voornamelijk hematologen. Dus dit is een onderzoek
heb je het al.
Die echt in de tweede lijn is uitgevoerd. En ze zijn best wel kritisch van huisartsen, denk nou aan vervolgonderzoek. Terwijl mijn gevoel toch anders is. Het is persoonlijk van het overgrote deel van hevig menstrueel bloedverlies volstaat toch uitleg over het natuurlijk beloop vanaf de menarche en indien gewenst een behandeling kan plaatsvinden in de eerste lijn gewoon.
Je zegt dat het onderzoek uit de tweede lijn, maar dit zijn toch huisartsenpraktijken?
Ja, dus de data is gehaald uit dat huisartsennetwerk. Oh, okay. Dus die hebben gewoon een heel mooi systeem rondom Utrecht met 70 huisartsenpraktijken die hun data beschikbaar stellen. En er zit ook bij het onderzoek ook wel iemand van het netwerk die meeschrijft uiteraard. Maar voornamelijk komen de auteurs uit de tweede lijn. Dat is wat mij opviel. Want ik zat een beetje achter de oren te krabben van ze zijn zo gebrand op aanvullend onderzoek. En meer dat we meer diagnostiek moeten doen.
Ze zijn zo gewillibrand.
Ja. Dat was gewoon iets wat mij opviel. Met dat hevige bloedverlies moet ik toch altijd een beetje evolutionair denken. Als je het ook weer een beetje uitzoomt. Van het vrouwenlichaam is natuurlijk gemaakt om zich voor te planten. En dus op vrij jonge leeftijd al zwanger te worden, borstvoeding te geven. En een groot deel van die periode, een vruchtbare periode, dus niet te menstrueren met zwangerschap en borstvoeding. Hè. Dus daar is het evolutionair op gemaakt. Maar in onze huidige maatschappij zijn hele andere verwachtingen. En in de praktijk hebben vrouwen natuurlijk minder kinderen. En menstrueren ze dus een groot deel van hun leven. En verliezen dus ook heel veel bloed door de menstruaties. En daardoor heb je dus ja, ook ijzergebrek, anemie tot gevolg.
Ja, we hebben de vrouw uit haar natural habitat gehaald eigenlijk. Want in natural habitat was eigenlijk altijd zwanger of aan het bosvoeding aan het geven. En dus niet aan de menstruering.
Evolutionair gezien, ja.
Ja, volgens mij in de podcast anemie wordt dat ook benoemd. Wordt ook genoemd hoeveel liter bloed een vrouw verliest gewoon tijdens de menstruatie of haar leven. En hoeveel anders het is als dat niet zo was. Dus dan denk je, oh ja, dat is inderdaad wel aantallen waar je denkt dat zou wel eens een anemie kunnen geven.
Mooie podcast overigens, anemie van een half jaar geleden of zo, geloof ik. Hè? Ja.
Niet te verwarren met de film.
Welke film bedoel je?
Amelie.
Oh, dat is meer dan een half jaar geleden.
Jazeker. Zullen we door?
We gaan door.
En dat gaat over afwachtend beleid. Dat lijkt verantwoord bij kinderen met een otitis media met effusie. Er komt eigenlijk op neer dat er onvoldoende bewijs is dat antibiotica en adenotomie beter zijn dan een afwachtend beleid met kinderen met otitis media met effusie. Dat concludeert twee recente Cochrane reviews. En dat ondersteunt de huidige NAG-standaard. Dat is altijd fijn als we het goed doen.
Ja.
Er is wel wat zorg dat aanhoudende OME, wat ik mij verzamelde genoemd, kan leiden tot taal- en spraakontwikkelingsachterstanden en wat gedragsproblemen. Nou, de eerste ken ik wel, de tweede eigenlijk niet. Ja, luister natuurlijk niet zo goed. En de NAG-standaard die zegt, ja, laten we dat natuurlijke beloop nog gewoon afwachten en vooral geen antibiotica voorschrijven. Dan twijfelen we nog een beetje, ja, als het dan 3 maanden duurt en iedereen wordt een beetje onrustig, moeten we dan toch maar naar de KNO-arts voor een anatomie of trommelvliesbuisjes. Internationaal vinden ze daar schijnbaar wat van, dat de NAG wel eens te kritisch is daarin. Maar er zijn nu 2 Cochrane reviews gedaan en die onderzochten de effectiviteit daarvan, van wel behandelen. 19 SCT's. Dat ging over antibiotica gebruik. Er waren 19 SCT's, 2581 kinderen en een adenotomie. En dan met of zonder trommelvliesbuisjes, er waren ook 10 SCT's met 1785 kinderen van 6 maanden tot 12 jaar. Allemaal aanzienlijk hoge kans op bias. Ja, je kunt natuurlijk niet heel veel trommelvliesbuisjes, dat is een aantal dingen die je toch moeilijk kunnen randomiseren, denk ik. En al met al is de kwaliteit van dit bewijs dus, noemen ze als, is laag. Dan zien ze wel dat het gebruik van antibiotica in vergelijking met geen behandeling wel een licht gunstig effect heeft om het te doorbreken, dus het persisteren van de OME na 3 maanden. Maar dat vertaalt zich dan niet op een, dat je gehoor daar ook beter van wordt. Dus dat effect mis je dan. Er is wel wat bewijs dat anatomie het persisteren van OME na 12 maanden kan verminderen, vergelijken met niks doen. Maar ook dat had geen duidelijke verbetering op het gehoor tot gevolg. En dus zeggen ze eigenlijk, ja, er zijn wel wat effecten, maar hoge kans op bias, de effecten zijn vrij klein, bijwerking weten we niet heel goed. Dus eigenlijk zeggen we doen het in Nederland nog niet zo slecht. En er is geen overtuigend bewijs dat antibiotica nog adenotomie met of zonder buisjes leiden tot een betere uitkomst voor een kind met OME. Less is more, zou ik zeggen.
En, ja, sluit ook mooi gewoon aan bij onze richtlijnen. Hè? Maar ook wel bij de Amerikaanse en Engelse richtlijnen, volgens mij. Hoor. Oh. Die zeggen dat ook. Maar ik denk ander buitenland, die doet dat wel anders. Maar ja, neem niet weg dat in de praktijk natuurlijk veel meer gebeurt. En dat herken ik wel. Hè? Dat is, die ouders, er moet nu iets gebeuren. En super zorgelijke ouders voor je. En ja, jij denkt, ja, ik zou als mijn eigen kind was echt geen antibiotica geven of verwijzen naar de KNO-arts. Maar ja, als ouders er steeds maar weer terugkomen, dan op een gegeven moment verleg je ook die grens. En ja, doe je wel die verwijzing. Waarbij als ze bij de KNO-arts komen, wel de kans groot is dat een ingreep wordt gevoerd, gedaan.
Ja, dan ben je aan de beurt. Nou, erg snap ik jou ook wel als het 3-4 maanden al duurt en zo. Dan denk ik, ja. Ik snap het. En zo staat het ook wel een beetje in onze standaard. Dus ik snap wel dat je op een gegeven moment overstag gaat. Maar met dit onderzoek wel weer wat meer bewijs dat je dat eigenlijk niet moet doen. En ik denk dat je dat best goed kunt uitleggen.
Ik zag trouwens ook nog bij een andere Cochrane, wanneer ik niet helemaal zit te besteden, want die ging dit niet over, dat ICS nasaal.
Je weet dat je die enorm hoog nerdgehalte hebt. Ik zat nog even een andere Cochrane te bestuderen.
Nou, maar dit kwam.
Maar vertel.
Eigenlijk zat ik de verkeerde te bestuderen.
Ik zit gewoon voetbal te kijken als ik hier niet meer.
Het ging over nasaal ICS. Dat, ook bij dezelfde hebben wij een OME. maar dat deed ook niet zoveel.
Oh. Oh, dat is nog bij mijn dus, go-to medicijn.
Hè? Ja, precies. Dus, ja, ja, dat
wil ik hem niet weten. Ik wil gewoon voetbal kijken en niet dit soort dingen. Want nu heb ik niks in mijn toolbox.
Ja.
Dankjewel.
Of je hebt het allemaal nog in je toolbox.
Ja, nee. Ik kan deze, te veel kennis. Te veel, ja. Nu weet ik dat het niet werkt. Dan kan ik het niet verkopen.
Deal with it.
Moeten we wel troponine gaan bepalen in de huisartspraktijk dan, Sjoerd?
Ja, wil je het korte antwoord of wil je het onderzoek hoor? Nee. Ook dat sluit gewoon aan bij het onderzoek wat ik nu ga samenvatten. Dat sluit aan bij, denk ik, hoe de meeste huisartsen het doen. En ook zeker bij de NAG-standaard acuut coronair syndroom. Want die raadt dus aan een troponinebepaling in de huisartsensetting niet te doen. Omdat de test onvoldoende accuraat is in het uitsluiten van een ACS. Maar uit Amsterdams onderzoek blijkt dat huisartsen de test toch regelmatig aanvragen. Vooral bij laagrisicopatiënten. Maar is dat wel verstandig? Ja, aanleiding is dat in de huisartsenpraktijk het lastig is het risico op een acuut coronair syndroom te bepalen bij patiënten met acute torocale klachten. Op basis van alleen anamnese en lichamelijk onderzoek. Maar ongeveer 4-7%, afhankelijk natuurlijk van populatie van deze patiënten heeft een ACS. De Amsterdamse onderzoekers wilden de diagnostische waarde van een troponinetest onderzoeken. Ze analyseerden hiervoor dossiers en in het Amsterdamse netwerk. Dus dat is ongeveer 1 miljoen patiënten die op dat netwerk draineren. Maar dan hebben zij de dossiers bestudeerd van 3100 patiënten, gemiddeld 55 jaar, bij wie dan een troponinetest gedaan is in de eerste lijn. Vanwege verschillende symptomen, vooral wel pijn op de borst of dyspneu, maar ook nog wel een reeks van andere symptomen in de periode van 2011 tot 2021. Ook wel opvallend hierbij is dat je dan ook wel zag dat de troponine heel vaak samen met andere laboratoriumtesten is gedaan, dus meestal gewoon uitgevoerd in het regionale lab. Bijvoorbeeld met de D-dimer, CRP en NT-proBNP. Ja, dus om ook andere acute oorzaken uit te sluiten. Dus in een heel panel.
We hebben werkelijk geen enkel idee. We laten het maar gewoon prikken.
Ja. Zo werd dat dus gedaan in die ruim 3000 dossiers. Nou, van 1,1% van de patiënten had een ACS.
Dat is gek, hè? Want je beginrisico, mensen met torakale klachten, heb je 4-7%. En dan ga je bij degene waar je troponine prikt, heb je 1,1%. Dus dan je bent je high risk al kwijt. Ik denk dat je die gewoon helemaal niet
meteen nou ja, wat dit zeg, kijk, het is ook een retrospectief cohort onderzoek. Dus het zegt gewoon dat de populatie, heel laag risico patiëntenpopulatie, dit wordt geprikt. Ja.
Nou, is het niet omdat je, ja, als ik denk, dit is een hartaanval, ga ik niet nog eerst een troponine prikken. Dan bel ik een ambulance en hop, weg.
Exact.
En exact. Dus je bent die mensen ben je kwijt.
Juist als je denkt, nou, het zal wel niet.
Ja,
dat is niet. Dus de patiëntenpopulatie waarin wel geprikt is. Dus bij deze populatie, een retrospectief ook weer, hè, met alle bias van dien, is de sensitiviteit van de test voor de diagnose ACS 78% ongeveer. En de negatief voorspellende waarde, die is belangrijk, hè, de negatief voorspellende waarde, hè, hoe goed kan ik het uitsluiten, die is 99,7%. Nou, dat is
ding,
toch
ding,
wel,
ding, 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 ding.
Ja. Maar dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met die laag risicopopulatie waarin het geprikt wordt.
Ja, want 99% had het al niet.
Precies, dus dan is je negatief voorspellende waarde automatisch ook heel hoog. Terwijl de positief voorspellende waarde, hè, die is heel laag. Die staat niet hier in de samenvatting, maar die was 10-15%. Hè, die is heel laag. Ja. Dus als je een positieve test hebt, wil het nog niet zeggen dat je ook een acuut coronair syndroom hebt. Maar je wil uitzijden, naar huisartsplekken wil je uitsluiten. Dus die negatief voorspellende waarde is wel erg belangrijk.
Ja.
En ook als positief voorspellende waarde, het brengt het risico op een ACS wel met een factor 14 waarschijnlijker. Dus als je een positieve test hebt, is het 14 keer waarschijnlijker. Het is nog altijd waarschijnlijker dat het het niet is. Maar ja, de auteurs stellen dat troponinebepaling veelbelovend is voor het uitsluiten van een ACS vanwege de hoge negatieve voorspellende waarde. Maar die is sterk beïnvloed door de lage voorafkans.
Ja.
Ja, ken je de POB Help-studie? Dus hier in de regio, wij als praktijk hebben ook daaraan meegedaan. We hebben dus een point-of-care test in de praktijk gekregen. Waarbij je inderdaad bij patiënten met pijn op de borst een sneltest troponine doet. En daarin een stroomdiagrammetje dus mee bepaalt of je de patiënt instuurt of niet. Het was heel leuk om mee te doen, maar je merkte wel dat die cut-off van troponine zo belangrijk is. Want in zo'n onderzoek leggen ze die heel laag. Dus moet je toch best wel veel patiënten insturen waarbij je denkt, ja, was dat nou wel echt nodig geweest? Dus dat je gevoel een beetje induist tegen je gevoel. Dus dat brengt eigenlijk een beetje, en dat hangt een beetje boven dit onderzoek, vind ik. Eigenlijk de grote vraag is, welke combinatie van vals negatieve en vals positieve uitslagen accepteren we als maatschappij eigenlijk? Hè? Want ja, je kan wel alles willen uitsluiten, maar ja, dat gaat ten koste van heel veel mensen insturen. Maar wat accepteren we als maatschappij? Waar zetten we de grens? Ik denk altijd wel met dit soort grote dingen, met dit soort belangrijke dingen, vind ik richtlijnen heel belangrijk en vind ik het heel fijn om richtlijnen te volgen. En heb ik niet de neiging om even een troponine te bepalen. Omdat, ja, het is te ingewikkeld om daar zelf even wat mee te doen.
Ja, maar terug komen wat jij zei. Wat accepteren we? Want je creëert gewoon heel veel eigenlijk vals positieve. Door eigenlijk als je iedereen die in het ziekenhuis stuurt die het niet heeft, als je zegt, nou, dat is eigenlijk vals positief, dat hebben we op gehandeld. Ja, dan verstik je het hele systeem. Of je maakt het systeem gewoon heel duur als je heel veel capaciteit voor uiteindelijk maar een heel klein groepje dat daar baat bij heeft.
Ja, dat gaat er dus om een hele slimme cut-off daarin te bedenken. En die is heel moeilijk te bepalen. Juist omdat elke keer die populaties zo verschillen. En de huisartsenpopulatie weer zo anders is dan die op de eerste hulp. Of die bij de ambulance of die in het ziekenhuis. Mm-hmm. Ja.
Zullen we dan het laatste onderzoek?
Ja.
Dat gaat over gabapentinoïden. Dat vond ik een hele mooie groep. Ik denk, nu gaan we over magic mushrooms en zo gaan we het hebben. Maar dat is dus niet zo. Die werken wel goed tegen neuropathische pijn. In 2 Cochrane reviews naar perifere neuropathische pijn. En dan wordt het wat bekender voor mij. Gaven gabapentine en pregabaline. Een vergelijkbare en klinisch relevante pijnverlichting. Dat is onderzocht door het geneesmiddelenbulletin. Die heb ik altijd wat hoog zitten. Want die kunnen altijd van die hele filijne teksten maken bij een nieuw middel. En dan gewoon keihard uitleggen dat het allemaal helemaal niks uitmaakt.
Ja, die zijn vandaag heel conservatief. Hè? Die zijn heel houdend in hun adviezen. Dus daar ben ik met je eens. Ja. Als zij dan ergens positief over zijn.
Nou, dan denk je ook. Nou, dit moet echt goede shit zijn. Ja. vandaag nog over dat nieuwe dementie-medicijn. Zeggen ze, ja, doet helemaal niks. Klinisch irrelevant. Nou, klaar. Dat vind ik mooi.
Ja.
En dan zeggen ze in dit artikel, nou, de gabapentinoïden, die hebben een mooie plek naast de tricyclische antidepressiva als een middel om neuropathische pijn te verminderen. 2 Cochrane reviews, 1 gabapentine uit 2017, dat is een verzameling van 8 onderzoeken met 2342 patiënten, en 1 pregabaline uit 2019, 8 onderzoeken met in totaal 2149 patiënten. De number needed to treat, die was ongeveer hetzelfde, en die lagen tussen de 5 en 10. En dat was dan wel weer afhankelijk van dosering en gekozen uitkomstmaat, wat natuurlijk wel logisch is. Maar wel allemaal wel klinisch relevant, dus 30-50% pijnafname of een zeer sterk verbeterde pijnscore. Dat vind ik altijd bijzonder, want nou, deze gebruik ik niet zo heel vaak, maar bijvoorbeeld amitriptyline wel veel. Ja, ik nummer niet het ziet, als ik er 5-10 moet behandelen, dat één zegt, nou ja, dit helpt wel. Dat vind ik eigenlijk, dat is niet mijn ervaring. Mijn ervaring helpt het bij de meeste mensen wel een beetje, soms niet voldoende. Maar nummer niet te treaten voor 5 of 10 is wel redelijk goed. Maar dat is niet mijn ervaring is dat het veel beter werkt.
Ja. Maar dan moet je nou beseffen dat die uitkomstmaten dus ook wel vrij kritisch zijn. Hè? Dus 50% meer pijnafname. Kijk, als je heel veel pijn hebt, dan is 25% pijnafname ook al wel prettig.
Nee, oké. True. Daar hebben ze nog gekeken naar bijwerkingen. Dat is een meta-analyse wat recent uit 2023. met totaal 7502 patiënten. En dan werd een duizeligheid en slaperigheid werd als meest voorkomende bijwerking genoemd. Met een number needed to harm. Dus ik moet 10 mensen aan de bijvoorbeeld aan een gabapentinoïden zetten. En dan eentje ervan krijgt er last van. En dan zeggen ze, nou, bij pregabaline kan er nog meer. Waren er iets meer bijwerkingen gezien, zoals verwardheid en euforie. Een mooie bijwerking lijkt me dat. Maar dat was misschien meer omdat ze denken zelf dat dat nu klinisch relevant, significant werd, omdat die groep wat groter was. Dus ze denken niet dat er een groot verschil is tussen de pregabaline en de gabapentine.
Ja, en soms heb ik ook wel het gevoel dat patiënten dus die harm, dus wat een suffer, zeg maar, ook een beetje prettig vinden of zo. Hè? Dus dat soms ook onderdeel is van de werking, zeg maar, stiekem.
Ja, de slaperigheid is natuurlijk wel, euforie, ja, dat is niet een heel per se nagevoel. Nou, en dan zegt de NAG-richtlijn pijn, die zegt om de tricyclische antidepressiva, dus amitriptyline en nortriptyline, nog te verkiezen, maar dat is meer omdat er gewoon meer ervaring is. Maar zegt ze, nou, eigenlijk kan dit als een goede tweede ook gebruikt worden. Ga in goed gesprek met de patiënt voor optimaal gepersonaliseerde zorg. Staat dan hier, denk ik, ja, weet die patiënt er dan van? Ja, wilt u een tricyclische antidepressiva of wilt u een gabapentinoïde? Ja, nou ja. Maar als ze bijwerken ervaren bij de een, kun je natuurlijk wel makkelijk switchen, dat is wel eens.
Juist, ja. 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 Ja, wel herkenbaar vind ik wel dit ook. Mijn eerste keuze, ja, denk ik ook door de standaard, is ook een amitriptyline. Maar ja, gisteren nog had ik een man met een neuropathische voetpijn, waarbij amitriptyline niet hielp in het verleden, waar ik dan pregabaline ben gestart. Ja, ik heb zelfs dan meer pregabaline in mijn pen zitten. Jij? Mm-hmm. Maar daar grijp ik wel af en toe naar de pregabaline.
Ja, heel zelden, maar dat heeft ermee te maken dat als ik assistent bij de orthopedie, dus toen onverklaarde pijn in een van de knie, en die orthopeden wisten ook niet, hebben ze maar, zijn ze ook met gabapentine, een van beide, zijn ze gestart. En een bijwerking is dat je hele opgezette lippen krijgt, dus de volgende dag kwam ik aan het bed, en er was zo'n mevrouwtje die zei, dokter, is dit nou normaal? Met heel veel die grote Zumba-lippen. En ik dacht, oh mijn god. Nee, dat is niet normaal. Daar moeten we wat mee. Dus daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Dus sindsdien... maar die kans is, denk ik... Ik
heb nooit uitgezocht.
Ja, volgens mij hartstikke zeldzaam. Dat wist ik toen nog niet. Als je het één keer meemaakt, dan zit het schrik. Bij mij zat er goed in.
En was dat bij pregabaline of bij gabapentine?
Dat weet ik niet meer.
Dat weet ik niet meer. Okay.
Nou... Maar daarom zit het niet in mijn pen. Maar dat is niet op evidence gebaseerd. Maar
nee, ik vind het wel fijn om bijvoorbeeld ook voor een hernia, die wacht op een operatie, of weet je wat, die op de neuroloog wacht. Ja, daar heb ik wel goede ervaring mee, geloof ik, ja.
Nou, moet ik hem toch vaker gaan inzetten. Wat nemen we mee?
Jij had twee van die, jij besprak, dat waren hele mooie Cochrane reviews, ook nog meerdere. Dat vond ik wel, dat is gewoon een hele... Nou, best wel alles heel mooi op een rijtje gezet. Maar ik vond mijn eerste voor mij het meest toevoegen. Gewoon die diepveneuze trombose. Nou, die je eigenlijk zonder problemen kan uitstellen naar de volgende dag. Nou, dat sterkt mij wel in de dagelijkse praktijk. Dat vond ik een mooie boodschap.
Ja, in ieder geval wel dat ik de mooiere onderzoek had.
Ja, wie had ze eigenlijk verdeeld?
Ja, ik natuurlijk.
Oh, had je dat bewust gedaan?
Nee, want jij bent zo goed in de retrospectieve cohortonderzoeken.
Ja, daar had ik er dus ook 3 van.
Ja, daarom. Mooi. Ik vond de OME, dus dat het allemaal eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. En dat we eigenlijk less is more. Dus dat we kunnen afwachten en dat ook net zo veilig is. En dat kan ik beter uitleggen.
Ja. Mooi. Heb je nog iets aan te kondigen?
Jazeker. Dankjewel voor de reminder. Dat is voor volgende week, de volgende podcast. Die gaat over de herzienes en de NAG-standaard slaapproblemen. Dus mensen, doe daar je voordeel mee. Ik ben benieuwd wat onze collega's weer voor moois op de podcast hebben gezet daarover. Sjoerd, dankjewel voor vandaag.
Jij ook, Marco.
Voetbal kijken, denk je? Of ga je geen voetbal kijken?
Tuurlijk ga ik voetbal kijken. Ja.
Wat wordt het morgen? Frankrijk?
Dat wordt een 2-1 voor Nederland.
Ik ben blij dat je ook een optimist bent.
Juist, dat zijn we. Nee. Nou, tot volgende week, Marco.
Tot volgende week. Dag luisteraars. Fijne avond.
Dag.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!